onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. Hij zal hun vrolijk opdoen dagen, het heil hun toegezegd. Het ellendig volk wordt dan uit lijden. Door zijn arm gerukt, hij zal nooddruftigen bevrijden, verbrijzelen wie verdrukt. Dat is Psalm 72, daarvan willen we zingen het tweede vers. Even willen wij belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. In aansluiting erop willen we zingen van Psalm 68 vers 5. Uw hoop, uw kudde woonde daar. En daarna is de schriftlezing uit Romeinen 7 vanaf vers 10 tot vers 26. We doen dus belijdenis des geloofs. Dan zingen we Psalm 68 vers 5. En de schriftlezing vervolgens is uit Romeinen 7. Vers 10 tot 26. En eigenlijk dan spreken in zijn of in haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Romeinen 7, vanaf vers 10 tot het einde, en het gebod dat een leven was, hetzelfde is mij ten dood bevonden. Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Alzo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood geworden, opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn, werkende mij door het goede de dood, opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Ik dan doe datzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is, in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij. Maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgeen doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Zodan ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. De tekst voor de prediking van deze avond vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Romeinen 7 en daarvan de versen 24 en 25. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Verenigen wij ons nu in gemeenschappelijk gebed om 's Heere zo nodige en onmisbare zegen af te smeken. O grote en heerlijke God, in de hemel wordt het u toegeroepen, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Laat dat ook hier beneden, hier op aard, hier in de kerk, hier ook in ons hart mogen leven, dat we vervuld zijn van uw heiligheid, dat we vervuld zijn voor, met eerbied voor uw hoogheid en majesteit. Want we moeten het erkennen, Heere, u komt de lof, de eer, de dankzegging, de aanbidding toe. Gij zijt een dienenswaardig God. Gij overlaat ons met uw gunst bewijzen. En wat is er dan ook nodig? En wat hebt u er recht op dat we in u eindigen? Uw naam eren en groot maken. Maar wat moeten we dan ook met schaamte erkennen? Dat ons leven daar zo mee in strijd is. Dat van nature wij dat niet wensen. Dat we zo vervuld zijn van onszelf. En dat we alleen onszelf willen behagen. En altijd vervuld zijn van onze naam, van onze eer. Dat we zo vervuld zijn van onszelf, Heere, dat wij u niet erkennen als het allerhoogste en het eeuwig goed. En dat kunnen we met de mond toch zeggen, terwijl het met het hart is dat wij daar zo ver vandaan zijn. Want dat is ons bestaan van nature. O, ontdek ons eraan, Heere. En ontdek ons er dan ook aan dat het van ons uit nooit kan, maar dat het juist ook nood en schuld wordt voor uw aangezicht. Dat het zo is en dat we het zo moeten erkennen, Heere. O, wij hebben u verlaten. Wij zijn van dat heilspoor afgegaan. En wij hebben u onteerd. En wij gaan altijd weer onze eigen gang. En wij willen niet buigen voor u. O, wat is het dan groot, Heere, dat ge nochtans met uw woord komt en ons ook zo toeroept. En dat u zo nog bekend maakt, dat u geen lust hebt in onze dood, in onze ondergang. Maar daarin dat we ons bekeren en dat we leven en dat we het heil zouden zoeken bij u. Dat wonder ook van genade dat er nog een weg der zaligheid is ontsloten. En dat gij toch zondaren in uw gemeenschap kunt herstellen. En dat gij in de weg van wedergeboorte, bekering en geloof, zo ook uw een volk vergadert en zo ook uw huis vol doet worden. En dat zo toch uw naam, uw lof, uw eer bezongen zal worden uit mensenmonden. Ach, zou u zelf ook ons, daar willen we het bij doen behoren, dat we zo mogen zien, Heere, in ons leven, hoe noodzakelijk het is, die weg der bekering, hoe noodzakelijk het is, dat ware geloof. Maar Heere, wil gij het dan zelf maar werken? Want we moeten o zo beducht zijn voor eigen werk. We moeten o zo beducht zijn dat we zelf het doen en dat we het zelf gaan uitmaken. Maar dat we nu als arme en verloren zondaar in onszelf zo gezaligd, zo geheiligd mogen worden door uw genade. En door dat wonder van die weg der zaligheid die in Christus Jezus ontsloten is. Heere, doe ons hem kennen, hem nodig hebben. Doe ons zien op zijn noodzakelijkheid, maar ook op zijn gepastheid, op zijn dierbaarheid, zijn beminnenswaardigheid. Dat die naam Jezus Christus ook voor ons zo'n wonder mag zijn. En dat we in die naam ons al de dag zouden verblijden. Dat we daar onze hoop op zouden stellen en dat we daar op zouden zien. Heere, wil gij daartoe ook vanavond uw woord gebruiken? En wil gij zo nog in ons midden zijn. En naar uw belofte, waar u het toch hebt beloofd, waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, dat gij dan in het midden wil zijn. Dat we dat mogen ondervinden. Dat dat gesmaakt mag worden. Heere, dat het niet een mensenwoord is dat tot ons komt vanavond, maar dat het het goddelijk woord is. Dat eeuwig zeker is en dat eenvoudig een wijsheid leert. Wil gij zijn met allen die het moeilijk hebben. Heere, u weet van moeite en zorg en verdriet. U weet van noden, heere, die voor andere mensen soms niet eens bekend zijn. Maar u weet hoe moeilijk en hoe gebogen mensen door het leven kunnen gaan, gebukt onder het kruis. Psychisch leed, zorgen, heren die zo ter neerdrukken, verdriet. Heren, wil gij in alles ook het heiligen, want in uw woord maakt u toch bekend dat gij alle dingen kan doen medewerken ten goede. En dat kunnen wij soms heel makkelijk zeggen, maar heren, geef dat het ook beleefd mag worden. Want zo menigmaal kan het de vraag zijn, kan het zo de worsteling zijn. Waarom moet dit ondergaan worden? Waarom is dit op mijn levensweg geplaatst? Waarom heeft de Heere dat toegelaten? Heere, u kent ook de vragen van het hart. En u weet ook de bestrijdingen die er zijn. En daarom mogen we ze ook aan u opdragen en bidden u of u zelf ook zo onderwijs wil geven. Dat het ook mag leven, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Want hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft en dat het ook zo ondervonden mag worden. Heere, wil gij ook daarin uw hulp, uw bijstand schenken? Wil gij uw woord dan ook vanavond doen zijn tot bekering voor de onbekeerden? Wil gij ze trekken uit de duisternis die nog voor eigen rekening staan en brengen tot uw wonderbaar licht? En dat uw heilstem gehoord mag worden. Jongeren, ouderen, heren, u weet wie we zijn. U weet waar we vandaan komen. U weet hoe we gesteld zijn. U weet ook hoe we naar de kerk zijn gekomen. Heren, geef dat in dat alles toch zo ondervonden mag worden. Dat gij een boodschap, dat gij onderwijs voor ons hebt. En dat ook dat tot zegen zij. Wil ook allen die u kennen en vrezen, heren, ook uw volk en kinderen, de bekommerden, degene die zo heen en weer geslingerd worden, degene die ook zo tobben en worstelen met de heilszekerheid. Heren, ach, zou gij ook zo nog uw stem willen doen horen en ook onderwijs willen geven vanavond? Wil gij zijn, heren, met hen die niet naar de kerk konden komen? Wil gij ze nabij zijn thuis, in het ziekenhuis of verpleegtehuis of verzorgingstehuizen? Gedenk ze, heren, en ondersteun ze. En wil gij ook hem zo ook uw woord, uw heilstem nog doen horen? Wil gij ook geven dat ook zo de weg gezien mag worden? Ook allen die hen hebben te verplegen en te verzorgen. Heere, geef daarvoor de kracht, de lust. Want u weet ook hoe belangrijk het is dat er zo naaste liefde betoond wordt. En dat ook in de zorg dat ook gegeven wordt wat zo nodig is. Heere, geef ook uw zegen over alle arbeid in uw koninkrijk. Heren, wil gij ook deze gemeente gedenken. En wij dragen ook onze vriend en broeder dominee Den Butter en zijn vrouw aan u op als zij deze week weer hier terug hopen te keren. Heren, geef ze een voorspoedige reis. Geef dat ze behouden weer mogen aankomen. En dat ook zo het werk in de gemeente weer hervat mag worden. En wil gij ook de kerkraad, de broeders ouderlingen en de diakenen met de hunne gedenken. En wil gij ook pastorale arbeid die hier verricht wordt, wil gij ook daar uw gunst, uw zegen aan schenken. En dat ook zo, heren, dat alles mag gesteld worden tot zegen, tot welzijn van de gemeente. En dat de gemeente zo onderwezen mag worden en geleid mag worden in de grazige weide van uw woord. En wil gij geven dat ook alle arbeid van de verenigingen, als daar weer een openingsavond gehouden zal worden, dat dat ook in biddend opzien tot u gedaan mag worden. En dat zo ook alle verenigingsactiviteiten zo gericht mogen zijn op uw eer en op het onderwijs dat vanuit uw woord tot ons komt. Heren, zegen het en allen die daarin ook leiding hebben te geven, wil gij ze daarin gedenken. Heren, wil gij zo uw koninkrijk doen komen en geef dat ook zo het werk van zending en evangelisatie. En ook onder Israël, dat zo daar nog de boodschap van vrije genade mag klinken en dat er nog heidenen mogen worden toegebracht, dat uw huis vol mag worden en dat zo die bede ook vervuld mag worden. Uw koninkrijk komt toch, o Heer, en werp het rijk van de duivel ten neer. En Heere, doe horen uw stem met kracht en wil gij zo geven dat ook in over het rond en breed der aarde zo er mogen worden toegebracht en zo de bazuin van het evangelie mag klinken. Want we zien in allerlei ontwikkelingen in de grote wereldgebeuren, in rampen, in ziekten, in besmettelijke ziekten, in moeite, in honger en in gebrek, in vervolging en verdrukking, in tirannie en opstand en oorlogen en geruchten van oorlogen, in aanslagen. O Heere, wat is er veel aan de hand en wat gebeuren er veel dingen, het kan ons benauwen, Heere, maar dat we toch in dat alles ook uw stem mogen horen, dat gij komt om de aard te richten en dat we daarom ook dat Bijbels vermaan ter harte nemen. Wees dan waakzaam en nuchter, Heere, want dat zo eruit gezien mag worden naar uw komst, wil gij zo ons horen en verhoren, ook vanavond. En wil gij ons gedenken om Christus wil, al onze zonden vergeven en ons ook voor zonde in gedachten, woorden en werken zo nog bewaren. Wij vragen het u uit genade. Amen. Neig, o Heer, uw gunstig oren en leer mij naar uw wil te handelen. Zingen we van Psalm 86 het eerste en het zesde vers. En inmiddels vindt de dienst der offeranden plaats. De Heere zegene u en ook uw gave. Thank you. Gemeente, wat is er toch steeds weer een stroom van klachten. Een regen van klachten vaak. Wat hoor je mensen veel klagen? Dan gaat het over het weer. Dan wordt er geklaagd over de verminderde koopkracht, de hoge prijzen. Dan klaagt men over de werkeloosheid die toeneemt. Klagen over de lastendruk. Klagen over de verminderde koopkracht. En noemt u maar op, wat is er veel geklaag. En we willen niet alles zomaar op één hoop gooien. Maar dan voelen we wel, wat is er veel en wat wordt er makkelijk soms geklaagd. Eén en al klaagzang in de wereld. Maar ja, ook in de kerk, wat horen we ook daar? Veel klachten. En wat hoor je klagen? Dat het niet goed gaat. En dat het niet deugt, dit niet of dat niet. En ja, is er dan ook geen reden om te klagen? Want ja, dan zien we ook in de kerk. En dan moeten we ook zeggen, op het terrein van het geestelijk leven, wat moet er dan ook vaak geklaagd worden? Over ingezonkenheid, over afkalving. En dat ook velen de kerk verlaten en niet meer weten wat ze doen zullen. En zo eigenlijk afhaken. En dan zeg je, ja, veel reden tot klagen. En toch, veel klachten zijn zo eenzijdig. Dan gaat het alleen maar om te klagen. Net zoals je het vaak bij het volk van Israël zag. Toen zij op weg waren van Egypte naar Kanaan. Ach, wat hebben ze geklaagd. Wat gingen ze gauw over tot de klacht. En wat hoorde je? Het murmureren. En wat hadden ze direct vaak de stekels weer op. Het ging niet goed. En dan kwamen ze bij Mozes. En dan kwamen ze bij de leiders van dat volk om te klagen, om te murmureren. En zo kwam men in opstand. En dan zie je, dat is ook vandaag nog steeds hetzelfde. Dat veel klachten ook voortkomen uit weinig geloof en uit weinig vertrouwen in de Heere, dat Hij het maakt. En dat er geen besef is ook van eigen onwaardigheid en schuld. En dan moet u er maar aan denken en dan moeten jullie erom denken, jonge mensen. He, want ik kan me voorstellen dat ook veel jongelui zeggen, ja, dat geklaag, ik word er zo moe van. En altijd maar hoor je klachten over dit en over dat. Maar er is één gerechtvaardigde klacht. En er is één zaak waar je echt over moet klagen. En één gerechtvaardigde klacht. En die klacht wordt nou juist zo weinig gehoord. Wat voor klacht zou dat zijn? Dat is wat de profeet Jeremia heeft gezegd. Wat klaagt dan een levend mens? En dan zegt Jeremia, een ieder klagen over zijn zonde. Want wat klaagt een levend mens? En weet je wat de kanttekenaars er dan bij zeggen? Waarom ziet hij meer op zijn ellende dan op de oorzaken daarvan? En dat is zo heel eenvoudig. Dat de kanttekenaars daarop wijzen, ja, wat is er vaak dat we alleen maar zien de ellende, de narigheid en de reden tot klagen, maar we dalen niet af tot de oorzaak van die ellende. En daarom stelde Jeremia die vraag, wat klaagt dan een levend mens? En dan zeggen de kanttekeners erbij, waarom klaagt hij nou in plaats van raad te zoeken? En dan zie je, dat is vaak het punt. Dat veel alleen maar klagen om te klagen en dat ze geen raad zoeken. En dat ze ook niet willen horen wat de oorzaak is van de ellende. En daarom geeft ook Jeremia deze raadgeving. Laat ons wederkeren, terugkeren, zegt Jeremia. Laat ons wederkeren tot den Heere. Laat ons onze handen opheffen. Mits schaders onze harten tot God in de hemel, zeggende, wij hebben overtreden. Wij zijn weerspannen geweest en daarom hebt gij niet gespaard. Kijk, en dat is ook heel belangrijk. Want nu gaan we vanmiddag horen naar de apostel Paulus. We hebben ook vanmorgen gehoord naar een gedeelte uit zijn brief aan de Romeinen. En nu hebben we in een eerder hoofdstuk opgeslagen En dan horen we ook de apostel Paulus klagen. Dan zeg je, oh, hij schaart zich ook in al die rij van klagenden. En ook Paulus die gaat klagen. Luister maar. Ik, ellendig mens. Maar als hij klaagt, dan getuigt zijn klacht van het raad zoeken. Want zijn klacht is tegelijk een roemen. Een roemen in de Here. En daar gaan we vanavond naar luisteren. Paulus klagen en roemen. En dan horen wij een levende klacht. Een innig verlangen. En een heerlijk getuigenis. Paulus klagen en roemen. Een levende klacht. Een innig verlangen. En een heerlijk getuigenis. Dat zijn de drie punten. Allereerst dus een levende klacht. Ik, ellendig mens, zegt hij. En dat woord ellendig, dat staat eigenlijk in het Grieks helemaal vooraan. Ellendig. Diep ongelukkig. Geplaagd. Dat betekent het eigenlijk. Ellendig, dan zeggen we wel uitlandig, het Nederlandse woord. Ellendig, dat komt van uitlandig. En dan zeg je ook Paulus. Klaag dus. En als er nou één is eigenlijk die reden kan hebben om te klagen, dan zeg je nou, dan zou Paulus dat. Want Paulus moest veel meemaken. Paulus had veel ondervonden. En dan zeg je, dat was reeds door Ananias tegen hem gezegd. De Heere had het via Ananias gezegd. Deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam uit te dragen onder de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. Nou, dat lijden, dat is gekomen in het leven van Paulus. En dan weten de kinderen in de kerk ook wel wat er allemaal gebeurd is in het leven van Paulus. En dan kun je wel een paar dingen opnoemen. Dat Paulus, ja, gestenigd werd, gegezeld werd. Dat Paulus in de gevangenis geworpen werd. Dat hij gemarteld werd. En dan zeg je, oh, wat is er veel gebeurd. En dan zeg je, ja, wat heeft hij veel moeten ondergaan. Hij kan de littekens tonen. Maar daarover hoor je hem niet klagen, nee. Daar hoor je hem niet over klagen. Want dan was hem dat juist een eer. Een eer om de smaadheid van Christus te mogen dragen. En in plaats van bittere klacht, mag hij zo lofpsalmen in de nacht. Zo zelfs ook uiten en spreken van Gods goedheid. En daarom als wij hem nu vanavond hier in onze tekst horen klagen. Ik ellendig mens. Dan is dat niet om die doorn in zijn vlees. En dan is dat niet omdat hij een moedeloze bui heeft. En dan is dat ook niet omdat hij met mensen bedrogen is uitgekomen. En dat zijn allemaal dingen waar Paulus mee te maken heeft gekregen. Maar die doorn in het vlees, oh, daar heeft de Heere ook zo duidelijk in gesproken. Mijn genade is u genoeg, Paulus. Die doorn die werd niet weggenomen, maar hij mocht weten, die genade Gods die is genoeg. Daar mocht hij ook in die zwakheden nog roemen. En als mensen hem hebben verlaten, als hij met mensen bedrogen is uitgekomen, dan zegt hij wel, ze hebben me allemaal verlaten, maar het worden hen niet toegerekend. Nee, daar kan hij niet over klagen. Daar mag hij niet over klagen. En ook kan hij niet klagen over het feit dat hij misschien weinig zegen op zijn prediking heeft gezien. Nee, daar klaagt hij niet over. Ik, ellendig mens. Deze klacht, waar komt die vandaan? Hoe moeten we deze klacht dan verstaan, deze klacht? Ik, ellendig mens. Dat is een klacht die behoort tot het nieuwe leven. Wat zou ik daarmee bedoelen, jongens en meisjes? Een klacht die behoort tot het nieuwe leven. Ik kan me voorstellen dat jullie zeggen, ja, waar heeft de dominee het over? Een klacht die behoort tot het nieuwe leven. Nou, Paulus die had toch een nieuw leven, die had toch een nieuw hart ontvangen van de Heer, laat ik het zo maar zeggen. En Paulus die had door Gods genade een ander leven leren kennen. Daar mag je de Heer ook om vragen. Doe je dat toch? Hè? De Heer te vragen om een nieuw hart. Dat je mag vragen en zoeken om ook dat nieuwe leven te kennen. Nou, dan zeg je bij dat nieuwe leven hoort ook een klacht. En dat is misschien onbegrijpelijk. Hij zegt, ja, hoe kan dat nou? Bij het nieuwe leven, als je toch een nieuw hart hebt, dan hoef je toch niet meer te klagen. Dan kun je toch alleen maar juichen. En dan kun je toch alleen maar zeggen, oh, de Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. En de Heere heeft mijn klacht gehoord. En nu heeft hij mij gered. En nu mag ik dat nieuwe leven kennen. En nu zal ik die God prijzen en groot maken. Maar nou, een klacht die hoort bij het nieuwe leven. Wat is dat nou? Ja, en dat is juist deze klacht. Ik, ellendig mens. Maar dan beklaagt hij zich niet over God, hoor. Maar dan beklaagt hij zich over zichzelf. Dan gaat het over zichzelf. Ik, ellendig mens. Dan heeft hij het over zichzelf. En waarom klaagt hij daar dan over? Terwijl hij toch een ander leven kent. Terwijl hij toch de Heere mag dienen en vrezen. Terwijl hij toch een knecht des Heeren is. Waarom? Omdat hij niet is die hij moet zijn. Wat moet hij zijn? Hij moet een dienstknecht van de Heeren zijn. Hij moet de Heeren dienen. Hij moet de Heeren vrezen. Hij moet de Heeren groot maken. En daar juist zit het op vast. Daar juist ziet hij nu in zijn eigen leven dat het daar in alles tekort is. Dat hij tegenover de Heere niet is die hij moet zijn. En dat hij steeds weer tekort schiet. En dat hij steeds weer de Heere bedroeft, ook na ontvangen genade. En dan zeg je, daar had hij vroeger helemaal geen last van. Nee, integendeel. Oh, dan sloeg hij zich er wel door. En dan voel je, dan verkeerde hij steeds in de veronderstelling dat hij het wel goed deed en dat hij het wel steeds beter ging doen. En dacht hij op allerlei wijze de Heere wel te zullen helpen en de Heere zo ook te steunen. Hij meende Goden een dienst te bewijzen. Dat was zijn eertijds. En hij had het aardig met zichzelf getroffen, nietwaar? Dat hoor je hem dan wel eens zeggen. Hoe hij het met zichzelf had getroffen en dat hij toch wel heel wat mans was. En dat hij toch wel heel wat deed en dat hij toch heel wat pluspunten had. Maar dat alles is door Gods genade weggevaagd. Hij werd een arme, hij werd een verloren zondaar. Hij werd een ellendig mens. Want hij kreeg, en als je de Heere leert kennen, dan gebeuren er drie dingen. Dan krijg je zelfkennis, dan krijg je Godskennis en dan krijg je Christuskennis. En dan zeg je, kijk, dan wordt het verlangen om de Heere te kennen. En toen had hij niet die rechte zelfkennis. En toen had hij ook niet die Godskennis en die Christuskennis. Maar de Heere wilde zo hem staande houden. Dat hebben we vanmorgen ook gehoord. En zo werd hij zondaar voor God. En weet je wat er dan gebeurt als je zondaar wordt voor God? Ja, dan zegt u, dan krijg je last van de zonde. En dan krijg je smart over de zonde. Dan krijg je verdriet over de zonde. Dan klaagt de zonde je aan. Ja, dat is allemaal goed. Maar weet je wat er gebeurt als je zondaar wordt voor God? Dan blijf je altijd zondaar voor God. Maar wat zegt u nou, dominee? Verandert er dan niets? Jazeker, dat nieuwe leven, jazeker. Daar komt een geweldige omkeer. Daar komt een haten en vlieden van de zonde. Een afkeer van de zonde, jazeker. En dan zeggen we wel eens, en u kent die uitdrukking misschien wel, minder zonde doen en groter zondaar worden. Kijk, en vanuit die gestalte komt nu die klacht. Die levende klacht. Die klacht van het nieuwe leven. Ik, ellendig mens. Want nou al mag hij spreken van dat wonder van genade. Al mag hij spreken van het wonder van de vergeving der zonde. van de reiniging van alle ongerechtigheden door het bloed van Christus. Al mag hij zeggen, oh, dat door Gods geest die vernieuwende kracht ook in zijn leven is gekomen. En hij mag zelfs zeggen, zo is er dan nu geen verdoemenis meer voor degene die in Christus Jezus zijn. Dat hij mag liggen voor rekening van die zaligmaker. En dat hij gerechtvaardigd, zo om niet uitgenade, vrijgesproken is van straf en oordeel en een recht op het eeuwige leven. Maar nu is hij van zijn zonde niet af. En dat is hem nu juist zo'n smart. Dat doet hem nu juist zeggen, ik ellendig mens. Want hij wil God dienen zoals de Heere dat van hem vraagt. En zoals de Heere er ook recht op heeft. Want hij is een dienenswaardig God. En ieder die de Heere lief heeft en vreest, heeft ook zijn geboden lief. Hoe lief heb ik uw wet. Maar wat ondervind ik daarbij? Daarbij ondervind ik, en dat kunt u ook merken in dit gedeelte uit Romeinen 7, dan is er een tweespalt. Dan is er een andere wet. Dan kan ik die geboden niet houden. Het goede dat ik wil. En dan zei je, dat is vanuit dat nieuwe leven het verlangen om het goede te doen. En het goede, dat is wat God van je vraagt en wat God wil dat we doen zullen. En dat goede dat ik nou wil, want dat wordt zijn begeerte, om de Heere te dienen, om de Heere zo groot te maken. En het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, want dan zeg je, ja, dan komt er ook een haat en dan komt er ook eigenlijk een vlieden van de zonde. Dan lust je dus, dan smaakt de zonde je niet meer en dan heb je geen lust meer in de zonde. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En dan zeg je direct eraan verbonden, zegt dan Paulus, ik ellendig mens. En dan kun je merken welke pogingen hij ook heeft ondernomen om het tot verbetering te brengen. Want ja, dan voel je, dan wil je het ook verbeteren, dan wil je er niet bij neerleggen. Maar dan zeg je, dat moet anders. En het moet echt anders, want zo kan het niet. Ik moet God behagen, de eer van de Heere wordt zo op je hart gebonden. Hij is zo waard. En dan zeg je, kijk, dat ging niet, dat verbeteren. En dan zeg je, hoe komt het dan? Hoe komt het dan dat hij zo gehecht nog is aan de zonde? Hoe komt het dan dat een mens nog weer zo gemakkelijk zich laat leiden en verleiden tot het kwade? En dan kunnen er zoveel vragen je bespringen. En dan zitten er misschien ook vanavond wel mensen in de kerk, hier in de kerk of thuis bij de kerktelefoon, die zeggen, ja, als ik dat nou ook in mijn leven tegenkom, als ik dat nou ook in mijn leven zie, komt het dan niet hierdoor dat ik niet echt bekeerd ben? Want dan zou het toch niet aanwezig zijn, dan zou het toch zo anders moeten zijn als een mens toch echt bekeerd is, als die toch werkelijk de Heere lief heeft en dat geloof kent. Ach, dan moet het toch veel duidelijker openbaar komen. En dan voel je mensen die tobben daarmee, die worstelen daarmee. Is het niet alles één grote vergissing? En dan zie je ook inderdaad, daar gaan de wegen daar vaak ook uiteen. Want dan zie je één groep die zegt, nou ja goed, een mens blijft nou eenmaal een zondaar hoor. En ja, daar moet je je nou maar bij neerleggen. En we blijven tot de laatste snik een zondaar en toe maar. En dan voel je, dan leggen ze zich zo gemakkelijk neer bij de zonde. En dat is die grote oppervlakkigheid. Die je veel tegenkomt, dan zeg je verschrikkelijk. En misschien moet u het ook wel in uw eigen hart zeggen. Oh, wat erg. Dat je je dan zo erbij neer kunt leggen, dat is niet goed. Maar er is een andere groep. Oh, die komt daarmee in de knoei. Want die voelt toch ook, ja, de Heere is het toch zo waard om gediend te worden. En dan loop je ermee vast. En dan zeg je, dat is nou ook bij Paulus, hij loopt ermee vast. Hoe kan dat nu? Hoe is dat nu? En dan kan dat zo'n slingering teweeg brengen. Weet je hoe we dat wel noemen, jongens en meisjes? Ik hoop dat jullie vanavond ook goed luisteren. Het is misschien wel moeilijk om dat allemaal te begrijpen, maar ik hoop toch dat je goed meeluistert en als er dan iets is wat je dan misschien niet helemaal begrijpt, vraag dat dan maar thuis even. Maar weet je hoe we dat dan wel noemen? Dan wordt een mens een tweemens. Heb je er wel eens van gehoord? Dat dan een mens een tweemens wordt. En daar hoor je vaak mensen niet meer over spreken en dan zeg je, ja, dat weet ik niet hoor wat het is. Maar dan zeg je, kijk, Paulus is een tweemens geworden. Allen die door Gods geest bearbeid worden, die worden een tweemens. En wat betekent dat dan, een tweemens? Dat er een conflict is. Dat er een conflict is in het leven, die tweespalt. En we noemen dat wel de strijd tussen de oude mens en de nieuwe mens. Hè? En een oude mens, die heeft dat niet. Bij een onbekeerd, bij een onherboren mens, kunnen we niet spreken van een oude mens. De mens van nature is een zondig mens. Is een rebel, een opstandeling. Is onrein, gans onrein. Maar zodra de Heere een mens van dood levend maakt, en dat doet hij door zijn woord en door zijn geest, dan voel je dan komt er een ander. En dan voel je, dan komt er een verlangen om die wet van God te betrachten. En welzalig die wet van God ongeveinsd betrachten. Niet ongeveer, dat lijkt er veel op. En bij veel mensen dan zeg je, nou dat moet je maar ongeveer doen. Maar de psalmdichter zegt ongeveinsd betrachten. Dan ga je die wet ongeveinsd betrachten. En dan is er het streven om die oude natuur te doden. Maar telkens weer is er die ontnuchtering en dat smartelijke dat je moet zeggen, oh, steeds weer steekt dat de kop op. En steeds weer is er dat die hang naar de zonde. En dat geeft de strijd weer. Strijd tussen vlees en geest. Het vlees begeert tegen de geest. En de geest tegen het vlees. En zo is er een tweespalt tussen het willen en het doen. Willen en het doen. En dan zie je, ook Paulus is dus na zijn bekering, is die bewaard gebleven voor uitspattende zonde. En voor uitbrekende zonde, dat mag je rustig zeggen. Maar toch merk je, ja, hij wordt iedere keer weer, en dat is nou die strijd, ik ellendig mens, dat is die klacht, wordt hij toch weer overmeesterd door de zonde. En dan zeg je, ja, hij was toch net als Job, een man oprecht en vroom en godvrezende en wijkende van het kwaad, net als Zacharias en Elisabeth, die waren beide rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden des Heren, onberispelijk. En toch, Paulus laat in zijn hart zien, en dat hij eronder gebukt gaat. Dat er nog zoveel zondige gedachten, zoveel zondige begeerten zijn. Zoveel boze lusten. En dan voel je hem met grote bewogenheid. Spreekt hij erover. Want dat is ook het verschil. Veel mensen die zeggen, ja, een mens blijft een zonde. Maar je merkt hier, Paulus die spreekt hier met grote bewogenheid. Dat klaagt hem zo aan. Dat komt zo uit zijn hart. Ik ellendig mens. O, daarom zeiden we een levendige klacht. Dat is de klacht uit het nieuwe leven. En dan zeg je dat is juist vanwege die botsing. Oude mens en nieuwe mens. En in die klacht van het hart, waarin de liefde is uitgestort, dan zeg je, ja, dan komt dat juist voort. En daarom de kleinste in de genade heeft je weet van en ook de verst gevorderde. Want dat is juist van al Gods volk en kinderen. Er is veel onderscheid. We zeiden dan de kleinste in de genade, de verst gevorderde. En dan zei je, ja, dan is er ook onderscheid, dat weten we. Maar ieder die de Heere kent en vreest, ieder die dat nieuwe leven mag kennen, ja, dan zie je, dan kennen ze ook iets van die klacht. En dan zeg je, dan komt er die walg aan jezelf. En dat begeren en dat verlangen om die God groot te maken, En dat dat dan niet gaat en dat dat dan steeds weer moet erkend worden. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Oh, dan krijg je een loog aan jezelf. En dan zeg je het met Paulus. Ik, ellendig mens. Maar als dat juist geleerd wordt, gemeente, dan komen we bij onze tweede gedachte. Want dan is onze tweede gedachte een innig verlangen. Want we zeiden al, als de Heere een levende klacht geeft, als dat in je leven gebeurt, dat de Heere je staande houdt, als de Heere je de nood van je leven laat zien en je schuld voor ogen stelt, dan staat er geen punt. Maar dan drijft dat uit, voelt u wel? Dan drijft dat uit. Dan brengt dat je op de knieën. En ieder die de Heere, waar de Heere zo in het leven komt, dan hoor je juist die verlegenheid. Maar als dan die zonde je ordentelijk voor ogen gesteld wordt, en als je dan gaat zien wie je bent, oh, hoe moet het dan, Heere? Dan weten ze het niet meer. Dan gaan ze smeken en roepen uit de nood. Oh, wat moet ik doen opdat ik zalig word? En hoe kan het nog ooit goed komen tussen de Heere en mijn ziel? O God, wees mij zondaar genadig. Wat moeten wij doen, mannen, broeders? Dan voel je, dan weet men het niet meer, dan drijft dat uit tot het gebed. En dat is nou ook na ontvangen genade. Dat is ook in dat nieuwe leven. Want dat is de kenmerk, dan is er niet alleen die klacht. Maar dan zie je, dan brengt die klacht ook op de knieën. Dan brengt die klacht ook tot het gebed. Tot het voortdurend ook brengen voor het aangezicht des Heren. Hoor maar wat Paulus dan vraagt. Wie zal mij verlossen? En dan gebruikt hij hier voor verlossen een werkwoord dat betekent bevrijden. Redden, trekken, verlossen. En dan merk je wel, hij laat erin uitkomen dat het zo'n grote nood is. Dan zeg je, ja, dat is nood na ontvangen genade. Dat is de klacht van het nieuwe leven, maar dat je ook zegt, ja, hoe kan ik daar nou van bevrijd worden? Want je kan je er niet bij neerleggen, dat drijft uit tot de Heere. Want, ja, dan moet hij het ook erkennen. Wie zal mij verlossen? Hij wil eruit bevrijd worden, hij wil er van verlost worden. Hij voelt dat als zo'n grote macht waarin hij verkeert, waarin hij zo vastgehouden wordt. Hij kan zichzelf daar niet uit verlossen. O, wie zal mij verlossen? Geen ander mens kan me verlossen. En dan roept hij het ook zo uit tot een Heere. Wie zal mij verlossen? Ik kan mezelf niet bevrijden uit die macht. En dan zeg je, nee, ik door mijn eigen zonde maak ik het alleen maar erger. En dan voel je, zo groot is die nood. En wie zal mij verlossen? Wie zal me eruit bevrijden? En dan zegt hij, uit het lichaam deze doods. En wat wordt ermee bedoeld? Dat betekent niet dat hij verlangt om te sterven. Heren, neem mij maar weg uit dit leven. En dat ik verlost word van dit lichaam. En dat je zegt zo dat de Heere mij wegneemt. Maar de kanttekenaars die wijzen er ook op. Dat hij hier wijst op de overblijfselen van de zonde. En dat je zegt, ja, dan zit hij eigenlijk in een gevangenis. Dan zit hij zo, dat lichaam dat sterfelijk is vanwege de zonde. En dan zeg je, ja, zo roept hij. En zo verlangt hij. En waar dat ligt, en dan is er ook sprake van een lichaam. In zover dat door de zonde beheerst wordt, dat doet hem verlangen naar bevrijding, lichaam. Hij spreekt niet van een paar zondige sporen, zondige smetjes in zijn leven. Nee, eigenlijk heel zijn mens zijn, heel zijn lichaam, door heel zijn wezen heen, ja, is er de smet van de zonde. En is er de verdorvenheid, die eigenlijk over heel de mens, over heel zijn mens zijn, over heel zijn lichaam verspreid is. Heel dat bestaan. Een lichaam is iets dat leeft, waarin de werkingen te merken zijn. En nu spreekt hij van dood. En dat wijst op de dodelijke aard, dat wijst op het dodelijke in de vrucht. Het is ten dode gedoemd. Dat lichaam moet niet opgeknapt worden, Maar dat lichaam moet aan het kruis genageld worden. Dat lichaam dat moet sterven. Hij verlangt niet naar de dood, maar hij verlangt naar de dood van de zonde. Voelt u wel? Dat is het uiteindelijk. En hij vraagt daarvan verlost te worden, daarvan bevrijd te worden. En zo is het als het ware dat die zonde hem omknelt, dat hij zo worstelt. En zo wordt die zonde als een knellende band ervaren. O, wie zal mij daarvan verlossen? Kijk, dan zeg je, ja, dan is dat juist die worsteling. Dan heeft hij daar zo moeilijk mee. En jongens en meisjes, mag ik even een voorbeeld gebruiken? Dat kunnen jullie misschien ook wel begrijpen. Je loopt wel eens 's avonds laat over straat, hè, dat het donker is. En wat zie je dan wel eens als het donker is? En dan zie je dat er een schaduw meegaat. Dat je zegt, dan zie je jezelf lopen op straat, maar dan zie je, ja, daar ben ik. Maar dan zie je ook nog de schaduw van jezelf. En dan zeg je, ja, kijk, dat is juist die twee mens. En dan zeg je wel eens, ik heb wel eens met de kinderen gelopen en die zeggen, oh, vader, wat word ik groot. En dan zeg je, ja, dan ben je zo groot als je die schaduw is, zo groot. Maar op een gegeven moment, dan wordt die klein. En dan wordt die schaduw steeds kleiner. Hoe komt het dan dat je dan zegt, ja, dan wordt die schaduw steeds kleiner. Weet je hoe dat komt? Dat komt als je bij een lantaarnpaal komt. Als je dichter bij het licht komt, dan wordt die schaduw des te kleiner. En dan zeg je, als je helemaal recht onder die, dan zeg je, ja, dan sta je er maar alleen. Dan zeg je, waar is die andere? Die is er niet meer. Maar zodra je weer verder loopt, dan zie je die schaduw weer meegaan. Kijk, en zo is het nu, ja, zo is het nu met de mens. Als die in het donker loopt, ach, dan wordt die steeds groter. En dan denkt hij, oh, wat ben ik groot. Maar we moeten juist in het licht van Gods woord, in het licht van Gods genade leren, oh, hoe klein we zijn. En des te dichter we nou bij dat licht komen, ach, des te kleiner we worden. En wat is dat nodig? Wat is dan een les in het leven om klein te worden voor God? Maar dan zie je, zo gaat ook Paulus, als die als een tweemenster is, dan zeg je, ja, zo moet ik nu, hoe kan ik daar nou van verlost worden? Want steeds weer ziet hij die tweemens, dan ziet hij dat, die wet, dan ziet hij die tweespalt. En dan voel je zo, dan kun je pas heel, als je bij de Heere bent, als je zo door hem opgenomen wordt, ja, dan zie je, dan word je er pas van verlost. Anders blijf je altijd, en dan blijft die twee mensen in. En dan toch vraagt hij, wie zal mij verlossen? Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Verlost van de schuld der zonde, verlangt hij ook verlost te worden van de macht van de zonde. Dat is het. He, want hij mag wel zien spreken van verlossing en van bevrijding van de zonde, van de schuld der zonde. Maar die macht van de zonde, die is er nog steeds weer. En hij kan niet meer zondigen en hij wil niet meer zondigen en toch moet hij zondigen. En dat is nou zijn grote nood. En dan kan hij zichzelf niet uitbevrijden en verlossen. Dan is hij onbekwaam om zichzelf daarvan te verlossen. En dan moet hij het juist leren. Uit u, uit mij geen vruchten der eeuwigheid. Wie zal mij verlossen? Wie zal mij van die macht bevrijden? En dan is er maar één. Alleen God kan helpen. Want u voelt wel, hier is een vraag waar geen antwoord op gegeven wordt. En toch, ja, we zullen straks horen van een antwoord dat de Heere geeft. Maar zo wijst hij op, oh, wie zal mij verlossen? En dan weten we, ja, dan moet hij er bij de Heere bij terecht komen. En dan moeten we uitgedreven worden met die nood bij de Heere. En net zoals Hiskia, oh, Heere, ik word onderdrukt. Wees gij mijn borg. O, als die zo voelt dat hij voor God moet verschijnen. O, hoe moet het dan? Heere, wees gij mijn borg. Kent u ook iets van dat verlangen, gemeente? Wie zal mij verlossen? En wie die nood niet kent, die kent ook zijn ellende niet. En hoe kan hij dan die verlosser kennen? En wie de verlosser niet kent, ach, is nog steeds gebonden, is nog steeds rampzalig. En daarom, ja, dat wens ik u toe, dat wens ik jullie toe. En laten we daar maar op bidden, dat de Heere open ogen geeft. Voor de ellende, voor de nood. Want er zijn velen die zeggen, ach, laat de preek maar beginnen met verlossing. Want we weten echt wel dat we ellendig zijn. Maar ligt daar juist nou niet de grote nood? Als je pijn voelt, dat is een teken van leven. Maar als je geen pijn meer voelt, dan zeg je dat is erg. Iemand die kan wel eens zo verbrand zijn dat hij geen enkele pijn meer voelt. Dan zeg je, dan is het erg, dat is verschrikkelijk. Want dan is het eigenlijk al afgestorven. Maar als je pijn voelt, dan is het teken van het leven. En dat is nou in geestelijk opzicht ook. Als die vraag nu juist gesteld wordt, als die nood ook ondervonden wordt, wie zal mij verlossen? Dan zeg je, kijk, een dode klaagt niet. Een steen kan niet wenen en kan niet zuchten. Maar als er pijn is, en als er weer pijn is, dan is het bewijs ook van het leven. En daarom hebt u een bidvertrek. En kunnen de muren van uw bidvertrek daar dan ook van getuigen dat daar geworsteld wordt. Dat daar gezucht wordt, dat er geweend wordt. O Heere, verlos mij. O Heere, bevrijd mij. O Heere, trek mij uit die macht. Zo horen wij in onze tekst een levende klacht en een innig verlangen. En tenslotte een heerlijk getuigenis. Want we zeiden al, ja, er is geen antwoord op die vraag. Wie zal mij verlossen? Dat blijft de vraag. Maar dan komt eigenlijk hier het antwoord. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. O, dan getuigt dit hier van de hoop. Dan kan die ook in die ellende, ook zo bij die ellende niet blijven staan, maar dan is die uitgedreven tot de Heere. O Heere, wie zal mij verlossen? En dan mag die spreken van dat wonder. Ik dank God in Christus Jezus, onze Heere. Er zijn mensen die hebben genoeg aan hun ellende. Gaan op in hun ellendekennis. En kunnen dat breed uitmeten. Maar geen hunkering naar de verlossing. Zaligmakende ellendekennis, gemeente, drijft uit. Geeft een vurig verlangen. Doet je bidden. Doet je smeken. O Heere, help mij. O Heere, vergeef. En waar de toevlucht wordt genomen tot de Heer Jezus Christus, daar wordt ook de verheuging gevonden over het heil dat Hij verwierf. Want bij Hem zijn de woorden des eeuwige levens. En daarom kan Paulus het zeggen, ik dank God. Hoe kan hij dan danken? En waar dankt hij dan voor? O, dat de Heere naar hem wil omzien. Dan mag hij danken voor de gunstbewijzen die hij tot hiertoe ontving. En dat de Heere hem wil bevrijden. Dat de Heere ook wil tonen dat hij de Almachtige is. Danken, ja. Want bij de Heere zijn er uitkomsten tegen de dood. En wat dan Paulus moet zeggen, wie zal mij verlossen? Wie? En dan is er niemand die de hand op kan steken. En dan is niemand die hem kan wijzen daar of daar. Nee, want nergens is er verlossing uit die macht. Maar wat nou bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Zou bij de Heere één ding onmogelijk zijn? En daarom mag hij het zeggen, ik dank God. O, dan moet je zeggen, wat mag hij hier in de Heere groot maken? Dan mag hij ook dat wonder zien. O, bij God vandaan is er een weg. En bij God is hulp. Bij hem, bij wie hij hulp heeft beschoren, Jezus Christus. En dan mag er over de diepte, we hebben het vanmorgen gehoord van nog hoogte, nog diepte, Dan zeg je, je kan wel eens de hoogte van je schuld zien. En je kan wel eens de diepte van je verlorenheid zien. Maar dan zeg je, nog hoogte, nog diepte. Dan mag hij over de diepte van die zonde en schuld heen zien. En dan mag hij zeggen, ja, er is er één die vreselijke macht en die heerschappij der zonde en die ontwrichting die door de zonde teweeg wordt gebracht, ook kan overwinnen en zal overwinnen. En hoewel Paulus moet zuchten, ook over dat inwonend verderf, dan mag hij toch getuigen. En dan mag hij toch zeggen, ja, Heere, ik dank u. Want dan mag hij weten dat de Heere de Almachtige is. En dat er in Christus een zaligmaker is. Die heeft de dood overwonnen. En die is machtig te verlossen. En o, dan is de Heere die grote God. Ik dank God door Jezus Christus. En dan gebruikt hij die namen, dat is niet maar toevallig. Nee, dan is ook iedere naam is een prediking die hij mag zeggen. Jezus. Wat betekent dat? Toe help eens jongens en meisjes, wat betekent die naam Jezus? Oh, dat betekent zalig maken. Dat betekent de Heere is heil. Wat is zalig maken? Zeg het eens. Zalig maken, dat is verlossen van het grootste kwaad en brengen tot het hoogste goed. Zalig maken, dat is redden. Dat is behoudenis. En hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Daarom moet hij die naam Jezus dragen. Hij is de zaligmaker. Hij verlost van het grootste kwaad en brengt tot het hoogste goed. En daar mag Paulus nu op wijzen. Daar mag hij nu heerlijk van getuigen. Daar mag hij ook dat heerlijk getuigenis van geven. Jezus, hij is gekomen en hij heeft zijn volk zalig maakt, want hij is als zaligmaker, als borg en middelaar gekomen om die wet te volbrengen. Om hij moest tot een vloek worden. Hij moest aan dat vloekhout sterven. Hij moest de dood in. En daarom zalig maken. Omdat hij ook overwinnaar is van dood en graf. Daarom kan hij zalig maken. En zal hij zalig maken. En dan zal er niet één achterblijven. O, want hij is een volkomen zaligmaker. Die volkomen kan zaligmaken. Degene die door hem tot God gaan. Hij is ook Christus. Wat betekent dat? Gezalfde. Prima. En wat betekent dat dan gezalfd? Hij is gezalfd tot profeet en leraar. Tot de enige hoge priester. En tot de eeuwige koning. Ja. Die profeet en leraar, die het gaat leren, de verborgen raad en wil Gods, aangaande die verlossing. O, dan gaat hij als die grote hoge priester zelf dat offer brengen. Offert hij zichzelf, want er moet voldaan worden. Kan niet anders. Want dat recht Gods moet zijn loop hebben. En dan is die zaligmaker, die is tot zonde gemaakt, die is het lam Gods. O, hij heeft zichzelf geofferd. Hij heeft dat offer gebracht dat alleen Goden kan behagen. En met zijn zoen- en kruisverdiensten, met zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid, heeft hij zo alles volbracht. En hij is ook de koning. De koning die het zalig slot ver boven alle goon kan schenken. Hij regeert als een koning. En hij maakt zijn volk onderdaan. Hij maakt ze klein. En doet ze buigen, maar hij maakt ze ook onderdanen. En zo onderdanen om die koning nu groot te maken, om die koning nu te zoeken, om de eer van die koning te beogen. En dan mag je zeggen, o hij de Christus, daar is hij, aan de rechterhand van zijn hemelse vader. Daar is hij als de voorspreker, daar is hij om zo voor zijn volk te bidden. En dan mag er een toegang zijn tot die troon der genade. Voor arme, ellendige zondaren, die het moeten klagen. O, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? O, daar is een voorspraak bij de Vader. Er is een medelijdende hoge priester, want die in alles ook gelijk als zij is verzocht geweest, uitgenomen de zonde. Daarom, o, mag dat een heerlijke prediking zijn. Jezus Christus, onze Heer, hij is de Kyrios. Hij is de Heere, de ik zal zijn die ik zijn zal. Hij wil het schenken, de verbond Jehovah. Kijk, en daarom kan Paulus alleen maar in de Here eindigen. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Dat wordt de jubel die zo geleerd wordt op die leerschool van genade. Waar die klacht, die levende klacht, ook klinkt. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen? Ik dank God. Door Christus Jezus, onze Heer. En die jubel, die wordt hier geleerd. Aan deze kant van het graf. In die weg, ik ellendig mens. Dat is een heel persoonlijke zaak. Opnieuw, ook vanavond, net als vanmorgen. Want dan zegt Paulus, ik ben verzekerd. Dan zegt hij ook weer, ik ellendig mens. Persoonlijke zaak. Maar, dan zeg je, dat wordt ook weer de weg van al zijn volk en kinderen. En dan staat er ook duidelijk, onze Heere, niet mijn Heere, maar onze Heere. Dat wil zeggen, ach, die Heere, die wil dat ook allen schenken. Die wil dat ook voor allen zijn. Die zo dat leren, in die persoonlijke weg, om die nood voor hem bekend te maken. En dan zeg je, hier wordt het in beginsel geleerd. En dat begint met die klacht. Ik, ellendig mens, ach van nature gemeente. Dan hebben we geen last van de zonde, is het wel? Dan zijn we toch mensen die de zonde koesteren. Dan koesteren we die zonde. Dan zeg je, dan smaakt die zonde en dan smaakt het maar steeds weer naar meer. Hoeveel zijn er niet die zomaar voortleven en de zonde koesteren. En die in die zonde, net als een vis in het water, het element heeft en een varken in de modder. Ach, zo hebben ze eigenlijk in de zonde hun vermaak. Wat een vreselijk leven is dat. Ja, dat is nou de mens van nature. Gingen uw ogen ervoor open? We hebben de zonde lief. En willen er ook niet mee breken. Want dan moet ik er zelf aan. En dan voel je die eigen liefde. Die eigen eer. Oh, die weegt ons zo zwaar. Dan voelen we ons thuis. Bij al die mensen die zo leven. En die zo ook uitleven. En we voelen ons niet thuis. Bij die zuchters zoals Paulus. Ik ellendig mens. En misschien daarom juist dat wij toch het allemaal een beetje op afstand houden. En daarom juist dat we ook een beetje afstand bewaren. En dat we niet te dicht bij je moeten komen. Dus nou, we moeten dat maar een beetje zien. En dan blijf je een beetje op afstand van de dienst des Heren. Omdat we er niet aan willen. Maar wel gelukzalig het volk welks God de Heere is. Het welk het geklank kent. O, de Heer Jezus, jongens en meisjes, heeft dat zo duidelijk gezegd ook in die zaligspreking. Je kent toch de zaligspreking? Nou, daar lees je nou wat dat volk is. Daar wordt het nu getekend, net als Paulus. Zalig zijn de armen van geest. Zalig die hongeren en dorsten. Zalig die treuren. O, dan zeg je, kijk, als je nou eens jaloers mag zijn op dat volk. En dan hoop ik dat je mag zeggen, ja, toch jaloers. Hoe kan ik er nou jaloers op zijn? Want dat zijn zuchters en dat zijn klagers die zo moeten klagen. Dan zeg je toch, de Heere spreekt ze zalig. En zou je dan niet het heerlijk vinden als je ook bij dat volk mag behoren. Die door de Heere zalig worden gesproken. Zalig die treuren. Zij zullen vertroost worden. En de Heere zal ze verzadigen, die hongerenden en die dorstigen. De Heere spreekt ze zalig. Ach, dan krijg je toch zin. Hè? Heb je dat nou vanavond zo ondervonden? Dat je dan als het ware zegt, wat krijg ik zin ook. Om die God nu te dienen, die God te kennen. Dan zeg je, ja, dat is uitwendig. Dan zeg je nou, moet je daar nou jaloers op worden? Ik ellendig mens, is dat dan het leven? Dan zeg je toch, wat een gelukkig mens. Die dan ook ervan mag getuigen. Wie zal mij verlossen? Ik dank God. Door Jezus Christus, onze Heer. Dan wil hij die weeklacht en het geschrei veranderen in een blijde rij. Dan zeg je, oh, dan komt er die waarachtige bekering. Dan komt er ook dat afsterven van die oude mens. Oh, dan zeg je, wat krijgen we dan juist die Christus nodig? Ook daarin juist. krijgen we hem nodig. Wat is die dan noodzakelijk? Maar wat is die ook gepast? Wat past dat nu juist bij die arme zondaar? Paulus die klaagt. Ik ellendig mens. Wat past daar nu juist bij die rijke Christus? Die hij mag prediken. Die zalig maken. Die gezalfde. Die koning. O onze Here. O wat valt het dan mee voor zulke. Wat is het dan ook een gelukzalig volk. Dat voor rekening mag liggen van deze zaligmaker. Van deze koning. En zo mag de apostel Paulus dat antwoord geven. Wie zal mij verlossen? Kijk, we zeiden al, er zijn mensen die blijven alleen maar bij de ellende. En er zijn mensen die zeggen ook een punt bij de verlossing. Maar Paulus zet geen punt. Wie zal mij verlossen? En dan mag hij getuigen. Dan mag hij heerlijk ook getuigen van die genade Gods in Christus. Dan hoor je hetzelfde uit Psalm 130. Uit de diepte van ellende, roep ik tot u, o Heere, met mond en hart tot u die heil kunt zenden. O Heere, aanschouw mijn smart, wil naar mijn smeekstem horen, merk op mijn jammerklacht. Dan moet je het erkennen, zo gij, Heere, in het recht zou treden en gadeslaan in ongerechtheden. O, wie zal dan bestaan? Wie zal mij verlossen? Dan mag diezelfde psalmdichter er al van getuigen. Maar bij u is vergeving. En daar mag Paulus ook van getuigen. En dan zegt die psalmdichter daarom, hoopt op de Heere, gij vromen. Er zal verlossing komen. En hij maakt op hun gebeden, niet om hun gebeden, maar op hun gebeden, gans Israël eens vrij van ongerechtigheid. Dat is het lied van die verlosten. Dat is het lied dat Paulus hier ook mag aanheffen. Dat is het lied dat al die klagers mogen kennen en mogen aanheffen. Hier reeds in beginsel, maar straks in volmaaktheid. Want dan zal het eeuwig ook klinken. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Amen. We willen zingen, gemeente, van Psalm 143, de verse 10 en 11. Wij noemden u Psalm 143, vers 10 en vers 11. Leer mij, o God, van zaligheden en laat uw gunst mij niet begeven.
Thank you.
Heer, zo past het ons uw grote en heilige naam dankend te erkennen. Voor het onderwijs dat gij weer schonk. Heere, geef ook daar uw zegen over. Wil gij zelf de naprediker zijn van uw woord, dat wij het mee mogen nemen. Dat ons leven ernaast leggen, dat we het toetsen daaraan, Heere. Opdat we het niet maar napraten, maar dat het ook verstaan mag worden. En dat het ook een zaak des harten mag zijn. En dat het ook zo in het hart mag liggen, want gij ziet naar waarheid in het binnenste. Heere, dat het ook zo geleerd mag worden door uw genade. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Heere, zo bidden wij u om uw zegen en om uw kracht ook in de week die begonnen is, bij het werk dat weer gedaan moet worden. Willen ieder daarin sterken, ook het werk op de scholen, wil het zegenen, Heere. Het onderwijs, we dragen het aan u op, allen die het hebben te geven, allen die het mogen volgen, Heere, dat ook zo via het christelijk onderwijs de boodschap van uw woord mag doorgegeven worden aan een opgroeiend geslacht. Wil ook de Theologische Universiteit gedenken en ook allen die zich daar voorbereiden op het ambt, wil gij geven ook aan hoogleraren, aan docenten, allen die daar ook doseren, wil gij het werk zegenen, ook als deze week de schooldag gehouden zal worden. Heere, geef dat er ook liefde mag zijn, gebed mag zijn voor dit werk wat toch zo belangrijk is en wat ook in onze kerken ook tot zegen is gesteld geworden. Heere, dat het ook het voortdurend gebed mag zijn of gij het daarin wel wil maken. Heere, zo mogen we het alles voor u neerleggen. Hoor en verhoor ons. In de genadige verzoening onze zonden om Christus wil. Amen. Van Psalm 40 willen we zingen, gemeente. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heer. Dat is het 8e vers van Psalm 40. Heft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en is hij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en schenken u vrede. Amen.